Laten we nu samen Gods woord lezen, Marcus 3, vers 20 tot en met 35. Marcus 3, vers 20 tot en met 35. In hetzelfde hoofdstuk staat beschreven dat een genezing in een synagoge van een verschrompelde hand veel gedoe gaf, omdat het op de verkeerde dag was, namelijk Sabbat. En dan gaat Jezus zijn leerlingen uitzoeken. En als dat allemaal achter de rug is en we dat gelezen hebben, dan staat er in vers 20, hij ging terug naar huis. En weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen ze verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen. Want volgens hem had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst van de demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk geen stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Ik heb de indruk dat wat we net gelezen hebben, dat dat profetisch is ook voor wat in onze samenleving aan het gebeuren is. Al een aantal jaar. Bovendien, niemand kan het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Dat is het woord van God. Na de verkondiging gaan we zingen opwekking 818 op die dag. Mijn broer, mijn zus, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is een bijzonder verhaal. Wat hier beschreven staat over de familie van de Heer Jezus, notabene. Over hen lezen we niet zoveel in de evangeliën. Maar in dit verhaal ontdekken we dat de Heer Jezus soms een spanningsvolle relatie met hen had. We kunnen ons een beetje proberen voor te stellen hoe de broers en Jezus' moeder met elkaar hebben gesproken. Dat ze zich zorgen maken met hen als die berichten over hen bereiken. En ze horen dat hij ook slecht voor zichzelf lijkt te zorgen. Hij heeft niet eens de tijd om te eten, om maar eens iets te noemen. En er werd slecht over hem gesproken. En dat krijgt ook alle aandacht in dit hoofdstuk dat we net hebben gelezen. Vader Jozef is buiten beeld. Blijkbaar leefde die al niet meer. Nu was het de rol van de broers om hun verantwoordelijkheid te nemen. En hun oudste broer aan te spreken. Hoog tijd om Jezus wat verstand bij te brengen. Of om het met een mooi woord te zeggen vanuit de politiek heel bekend. We moeten hem sensibiliseren. En dat doen we trouwens niet alleen in de politiek, dat doen we overal. Hè? Ook in de fabriek, op het werk. Ik moest bij de voorbereiding op deze preek nog even denken aan een vakantieperiode waarin ik vakantiewerk deed in de fabriek. In mijn woonplaats waar ik gewoond heb vanaf mijn geboorte tot zeg maar mijn 25ste Wapenveld. Daar stond een grote papierfabriek en veel jongelui gingen daar werken. En ik dus ook. Toen kon je in de drie ploegendienst flink wat zakgeld verdienen. En ik ging blijkbaar die eerste dagen als een speer. Dus op een gegeven moment kwamen er mensen op me af die zeiden, joh, wil je niet wat rustiger aandoen? Want jij bent hier na een paar weken vertrokken, maar wij moeten anders straks ook in dat tempo jarenlang blijven werken. Dus ze probeerden wat verstand bij te brengen bij mij. En misschien kun je daar zelf ook wel voorbeelden van bedenken, hè, dat de sociale druk op je werd uitgeoefend op school om mee te doen met bepaalde dingen. Of in de familie. Want zo hoort het. Zo hoort het bij ons. Sensibiliseren. Probeer maar eens in te denken hoe Maria zich gevoeld zou hebben in deze situatie. Ze moet hebben geweten vanaf het begin van zijn leven dat Jezus een bijzondere roeping had. De woorden die over hem zijn uitgesproken heeft ze immers opgesloten in haar hart. Maar ook woorden die je hebt opgesloten in je hart zijn niet altijd even effectief, hè? Dat denk je soms even niet aan. Dan heb je daar geen actuele herinnering aan. Gaat het nu wel goed met hem? Is dit nou de manier om die profetieën tot vervulling te brengen? Was het haar moederlijke bezorgdheid die hier de overhand kreeg? Waren het de broers met name die een grote aanzet hebben gegeven tot het gebeuren dat ze zich ermee gingen bemoeien? We weten het niet. Het staat niet allemaal zo beschreven. Maar we kunnen ons wel het een en ander indenken hoe dat gegaan is. En dat ze overleg zullen hebben hoe het moest gebeuren. Het zou wel enige ophef geven met de mensen die hij inmiddels om zich heen had verzameld. Hij had net 12 discipelen uitgekozen en er was ook een menigte omheen. Maar misschien was het juist wel goed dat op die manier ook publiek duidelijk werd dat zij als familie zich wat distancieerde van heel het gebeuren en zijn verontrustend gedrag. Dan konden de godsdienstige autoriteiten tegelijk zien dat zij als familie hun verantwoordelijkheid namen. En het probleem zouden oplossen binnen de familie. Ik moest hier ook denken aan dat verhaal dat in Johannes 9 beschreven staat van die blindgeborene. Dat de godsdienstige autoriteiten gaan uitzoeken. Was hij nou echt blind geboren? En dan komen ze uiteindelijk natuurlijk bij de ouders uit. En die zien de bui al hangen, denk ik dan. Dus aan de ene kant geven ze toe, ja, hij was blind geboren, maar hij is oud en wijs genoeg, laat hem zelf maar antwoorden. Dan komt hij in de problemen als het antwoord niet goed valt. Dan zijn wij veilig. Sociale dwang kan op allerlei geniepige manieren in ons leven werken. En dan ontdek je ineens de kracht van cultuur. De kracht van een familie, van een samenleving, van een dorp. Ja, uiteindelijk is de Heer Jezus natuurlijk door de Romeinse overheid ter dood gebracht. Maar de vervolgingsdynamiek die daaronder lag, die is veel verfijnder. En die was er vanaf het begin. Dat valt me op in alle evangeliën. Dat vanaf het begin al duidelijk wordt dat het helemaal niet goed gaat komen met Jezus. Dat er dreiging is van gevangenname, van erger. En dat de religieuze machthebbers al vanaf het begin erop uit zijn om hem steeds verder klem te zetten, te isoleren en alle trucken uit de doos te halen om ervoor te zorgen dat hij zo min mogelijk aanhangers krijgt. Al lukt hen dat heel slecht, gelukkig. En hier is de druk van de eigen familie. Eigen familie, eigen omgeving kan een geweldige druk op je uitoefenen. Daar kom je pas achter als je dingen doet die over een grens heen gaan. Ik moest me in deze situatie ook ineens denken aan mijn eerste aanwezigheid samen met de jeugdvereniging van Wapenveld op de EO Jongerendag. Dat we de preken met z'n allen heel mooi vonden, maar dat we om ons heen keken van verbazing als daar al die handen van die evangelisten in de lucht in gingen. En dat wij als gegeven moment de jongens iets in ons hadden van, daar gaan we niet aan meedoen. Sociale druk. Het is op allerlei manieren. Ook in de geloofsuitingen. Ook van vandaag. En dan loop je tegen die grenzen op en dan word je soms door een zacht stemmetje van binnen ook tegengehouden om mee te doen, om jezelf te geven. Zo heb ik, moet ik eerlijk toegeven, ook wel gezeten de afgelopen dagen af en toe in Ahoy. Als de muziek door de hallen knalde en ik af en toe ook zo zat. En er luid gescandeerd werd op de naam van Jezus. Op allerlei manieren kan de druk op je leven worden uitgeoefend. En nu dus de situatie in Marcus 3 lijkt het alsof Jezus tegen zichzelf beschermd moet worden. En ook tegen de druk van de samenleving en de religieuze leiders. Maar ook dat de familie beschermd moet worden voor een slechte reputatie. Er speelt ook zoiets als familie-eer mee. En dat ligt in schaamtecultuur en daar zit je vaak middenin in de Bijbel als je het Nieuwe Testament leest. Zit je in een schaamtecultuur en zit je in een wijkcultuur. Wij zijn individualisten en daarom lezen we daar vaak overheen. En snappen we heel veel dingen al niet meer. Geheime gelovigen vandaag de dag hebben daar vaak mee te maken. En ze leven vaak niet in het geheim als gelovigen uit angst voor de politie of gevangenis. Maar omdat de directe sociale omgeving kan fungeren als een handhaven van allerlei normen. Voor alles is het je eigen familie die zulke dwang uitoefent. En dat is voor de vervolgde gelovigen des te pijnlijker. Geheime gelovigen voelen zich vaak verscheurd door een dubbele loyaliteit. Hoe kun je kiezen voor trouw aan de Heer en hem volgen en trouw zijn aan je familie? Wat je zo met de paplepel is ingegoten om dat te doen. Die druk van je eigen familie is zo invoelbaar. Hoe kun je daar tegen ingaan? Hoe kun je daarin sterk worden, ook in getraind worden? Trainen wij onze jonge mensen daarin ook? Om hen te weerbaar te maken tegen groepsdruk? Als jong gelovig kun je ontzettend aan jezelf gaan twijfelen. Of je inderdaad misschien toch niet je verstand verloren hebt. En dan is het nieuwe geloof soms een zoektocht. In de laatste Evangelie in Moslims, een blad dat die stichting uitgeeft, een stichting die ook wil helpen, hoe ga je om met moslims? Daar staat een prachtig interview in van David. En David is de man van een kringleidster van de Bijbelkring waar ik ook aan meewerk. Op de vrijdagmiddag in Rotterdam, Alexanderpolder. En hij vertelt hoe eenzaam het voor hem was die eerste jaren van zijn geloof. Dat hij zijn familie helemaal kwijt was. Doodgezwegen werd door zijn familie in Turkije. Want dat was daar lagen zijn roots. Hij was van Turkse afkomst. Uiteindelijk is hij gevlucht naar Nederland. Daar terechtgekomen. En hoopte hij broers en zussen te vinden, familie te vinden in de kerk van Nederland. Dat kon hij helaas wel vergeten. Immers, wij zijn individualisten als kerken. Zo zitten we vaak in elkaar als gemeente. En dan hebben we niet door dat daar een nood ligt voor een aantal mensen. Zeker van een moslimafkomst. En van uit het Midden-Oosten of Turkije, Marokko. En zo heb ik ook intens contact via de WhatsApp met een Iraanse broer op Rozenburg, die asielzoeker is, inmiddels 7 jaar in Nederland is, nog steeds niet de definitieve status heeft. En wat voelt hij zich eenzaam binnen onze gemeente. En gelukkig zijn er een paar mensen die dat doorhebben en die hem bezoeken. En wat leer ik daar veel van? Dan wat leer ik veel van het verhaal van David. Maar ook dat er steeds weer die druk is van uit de familie. Als je je bekeert tot de islam, als je terugkomt, is er niets meer aan de hand. Dan hoor je er weer helemaal bij. Hoe vaak zal het ook niet gebeuren dat de familie, je dorp, je collega's je willen terugtrekken naar hun werkelijkheid. Vandaar dat ik die radicale woorden ook heb gelezen, Romeinen 12. Dat je helemaal vernieuwd moet worden in je denken. Dat je niet moet meegaan in de cultuur, maar dat je weerbaar moet opstellen tegen die cultuur en keuzes moet durven maken die daartegen ingaan. En dan kan dit hoofdstuk juist een heel troostvol hoofdstuk zijn om te lezen. Omdat je daarin ontdekt hoe Jezus aan diezelfde dynamiek onderworpen dreigde te worden. Maar hij verzette zich daartegen. Maar hij heeft het dus ook allemaal meegemaakt. Hij is op dezelfde manier als wij beproefd geworden in alle omstandigheden, zegt de Hebreeënbrief. En hij heeft niet gezondigd, godzijdank. Maar hij heeft het dus ook die verzoeking gevoeld dat mensen tegen hem zeiden, ah joh, doe niet zo moeilijk. Dat kan toch wel anders. Voortdurend waren er mensen die aan hem trokken en hem alles voor de voeten wierpen om hem af te brengen van zijn ultieme gehoorzaamheid aan de Vader. Wat had hij een focus op de gehoorzaamheid aan zijn Vader? Heb jij die ook? Het lijden van de Heer vond niet alleen plaats in de laatste uren van zijn leven, maar het was er altijd al. En dit is zo'n moment dat het heel zichtbaar wordt. Eigenlijk maakte hij tijdens zijn hele bediening de subtiele en openlijke vormen van vervolging mee, die ook gelovigen meemaken vandaag de dag als ze vervolgd worden. Maar jij misschien ook wel. Terwijl wij het als gemeente niet eens weten. Je hoeft vertellen van, later voor bidden. Straks is een ministry. Je zou voor kunnen laten bidden. Tegen de schriftgeleerden zegt de Heer Jezus dan iets opvallends. Dan zegt hij, als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet stand kunnen houden. Hij zegt dat eigenlijk om duidelijk te maken hoe onzinnig de beschuldigingen zijn die ze tegen hem maken. Hem te beschuldigen van bezetenheid. Maar dan zou de duivel met zichzelf in strijd zijn. O Ook Satans rijk kan geen stand houden als hij tegen zichzelf in gaat werken. Dat heeft Satan ook gemerkt trouwens op Goede Vrijdag. Dat is het begin van het einde voor hem. Maar tegen de achtergrond van de woorden die Marcus net over Jezus en zijn familie heeft geschreven, krijgen die woorden dus nog een extra lading. Want dit is ook wat zijn familie moet horen en weten. Want wordt in dit verhaal niet pijnlijk duidelijk dat Jezus' eigen huis, zijn eigen familie, innerlijk verdeeld is. Zelfs zijn bloedeigen broers en moeder nemen afstand van hem. En willen hem meenemen, sensibiliseren. Van je eigen familie mag je toch wel wat meer loyaliteit verwachten. Dat is toch het allereerste wat je doet in een Oosterse cultuur. Tegenover de buitenwereld vorm je één front. Maar kennelijk vervalt die norm als het om Jezus gaat. En net zoals die norm vervalt als het vandaag de dag om gelovigen in Jezus gaat. Dan kan je eigen familie je ergste vijand worden. En dan hoor je van genoeg broers en zussen die worden omgebracht door hun eigen familie. Zodat de familie-eer wordt gered. Wat voor indruk moet dit niet hebben gemaakt op Jezus' nieuwe volgelingen. Die nieuw gevormde kring van discipelen. Die krijgen heel wat voor hun kiezen zo. En die groep aanhangers daaromheen. Deze rabbi wordt zelfs door zijn eigen familie gewantrouwd. Waarom zouden wij hem dan volgen? Daar ligt een bijzondere verzoeking in. En buitengewoon pijnlijk is het dat voor Jezus zelf natuurlijk, maar ook voor zijn eerste volgelingen, om dat mee te maken. En hoe gaat Jezus dan om met die aanvechting? Hoe ga je als geheime gelovige om met die vijandschap in je familie? In de vroege kerk was dat eigenlijk al een dagelijks probleem. En het zou zomaar kunnen dat het voor ons ook weer een probleem gaat worden in het komend decennium. Paulus schrijft daarover in Romeinen 12. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Je hebt niet alles in je macht. Maar waar je dat wel hebt, ga voor de vrede. Ja, de keuze om de Heer Jezus te volgen kan zo vijandschap brengen. Zelfs tussen ouders en kinderen, in Jezus' eigen woorden, zoals je dat leest in Matteüs 10. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. En daar heeft Jezus nu ook mee te dealen. Zijn eigen huisgenoten. Zijn eigen broers. Zijn eigen moeder. Als gelovige ben je geroepen om voor zover mogelijk de vrede te zoeken. Maar het is niet altijd mogelijk. En dat laat Jezus ook in zijn reactie zien. Want hoe reageert hij op de druk van buiten? Hoe gaat hij om met die strijd? Een woord dat hij zelf ook gebruikt. Nou, dat maakt hij dan duidelijk door dat beeld van dat huis binnengaan. Om een sterkere te binden. Dat gaat je niet lukken. Zonder strijd. Hij zegt hier van zichzelf dat hij het huis van de sterke binnengaat. Om hem vast te binden. Om zijn huis leeg te roven. Jezus wil de hel leeg roven. Wil dat mensen gered worden, dat ze hem leren kennen, dat ze hem gaan volgen in alles en voor alles. En hij gaat dat gevecht aan, niet een gevecht tegen zijn familie dus, maar tegen degene die daarachter zit, de Satan. Tegen de mensen die hem willen vervolgen, voert hij geen strijd. Maar biedt hij juist ook vergeving aan. Spreekt hij over vergeving. Alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Alleen die ene zonde tegen de Heilige Geest, dat wordt niet vergeven. Zo scherp en zo serieus ligt het. Als je blijft ingaan tegen Jezus en alle dingen die door de geest gebeuren, toeschrijft aan een boze geest, dat wordt niet vergeven. Hier aan het begin van het evangelie wordt de tegenstand al heel zichtbaar. Van zowel de autoriteit als van zijn familie. Maar hij spreekt van vergeving. En later zal hij dat ook doen aan het eind van zijn leven. Meestal als ik spreek over vergeving is dat vanuit een veilige situatie. Maar hij bad toen voor vergeving op een pijnlijke plek aan het kruis. Het kruis is een afschuwelijke manier om iemand ter dood te brengen. Er is een grote spijker door je voeten gedreven die helemaal tegen elkaar geklemd worden. En je hangt aan je polsen, je armen. En dat is een verstikkende dood. En als je aan je armen hangt, dan heb je het gevoel alsof je stikt. En dan wil je af en toe ademen halen natuurlijk. Want je wil eigenlijk als mens blijven leven. Dus als je dan wil verzetten tegen die verstikking, dan moet je duwen op die pijnlijke spijker, op die voeten. En in zo'n situatie dat hij daar zo hangt, heeft hij ook over vergeving gesproken. En heeft hij gezegd, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Hij heeft nog zoveel meer dingen gezegd. Zoon, zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon. En zo zorgde hij voor zijn familie, die van hem dacht dat hij gek was. Er is nog iets bijzonders wat ik aan wil wijzen in de reactie van de Heer Jezus op die verdeeldheid van zijn huisgenoten. Hij reageert niet door hen te vervloeken dus. Niet door de breuk definitief te maken. Maar hij doet hier wat we hem steeds weer in het evangelie zien doen. Als een crisis zich voordoet, als er iets naars over hem gezegd wordt, als hem iets voor de voeten wordt geworpen, dan pakt hij het op. En dan transformeert hij dat in iets moois. De verdeeldheid van zijn familie doet hem spreken over een nieuwe familie. Ieder die de wil van God doet, is mijn broer, is mijn zus. En dat is het begin van een nieuwe wereldwijde familie van God de Vader. Een familie van mensen van alle stammen en talen en volken. Een familie die open staat voor iedereen. Die de wil van de Vader wil leren. Die de wil van de Vader wil doen. Ieder die de wil van God wil doen. Inclusief zijn eigen broers en moeder. Wat zou je graag gezien hebben dat ook zij deel gaan uitmaken van die kring. En verderop in het Nieuwe Testament lezen dat dat gebeurt. Met Pinksteren is zijn moeder een van die trouwe bidders. Biddend om de geest. En later wordt een van zijn broers een trouwe apostel die ook voor het evangelie sterft. Dan krijgt zijn biologische verwantschap nog een extra dimensie. Een geestelijke verbondenheid. En zo verandert Jezus een snerende opmerking in een prachtige openbaring van Gods wijsheid. Een nieuwe wereldwijde familie. Waarin God alle mensen samenbrengt die naar het beeld van God geschapen zijn. En die in Christus herschapen worden. Binnen de kerk hebben we vanaf het allereerste begin de gewoonte om elkaar broer en zus te noemen. Laat dat niet oppervlakkig worden. Daar staat het kruis aan ten grondslag. Daar is het gebeurd. Daar zijn we zo bij elkaar gebracht. Daar zijn we bij de Vader gebracht. En de Vader heeft ons aanvaard, want het voorhangsel in de tempel is gescheurd. We hebben toegang tot God. Dat hebben wij niet zelf bedacht. Dat heeft Hij bedacht. En het is als het ware een eretitel die de Heer aan ons gegeven heeft. Dat we elkaars broers en zussen zijn. Zo diep met hem en met elkaar verbonden. Ik geloof dat we ons mogen voorstellen dat de Heer Jezus vandaag hier in ons midden is. En met diezelfde wijde armbeweging tegen ons zegt: jullie zijn mijn moeder, mijn broers, mijn zussen. Want jullie doen de wil van God. En zo kan het zijn dat je nog sterker verbonden voelt van hart tot hart met je geloofsfamilie dan met je eigen bloedverwanten soms. En dat is iets heel bijzonders voor wie dat voor het eerst meemaakt. De Heer Jezus zei daar zelf over dat je dan heel veel kan verliezen. Broers en zussen, vaders en moeders, je huis, je bezittingen, maar je zult het 100-voudig terug ontvangen op die dag dat hij komt. En daar gaan we zo ook van zingen. Ga je vast, zou ik zeggen, daar staan. En laten we beseffen dat heel veel broers en zussen in de vervolgde kerk heel veel zijn kwijtgeraakt. Maar met hen het geloof houden dat ze ook heel veel terug zullen ontvangen. Wat zou onze grote broer, de Heer Jezus, van ons wensen voor deze familieleden van hem en van ons? Wat zou de wil van onze hemelse Vader zijn voor onze verbondenheid met elkaar hier in de ark? Eén ding weten we zeker. Hij wil niet dat we innerlijk verdeeld zijn als gezin van de Vader. Laten we daarom naar een hartsverbondenheid zoeken in liefde en in waarheid. Met de familie die de Heer ons gegeven heeft. Aanvaard elkaar zoals Christus jullie aanvaard heeft. Want ieder die de wil van God doet, die is zijn broer, zijn zus en zijn moeder. Amen.